Ik wilde graag vanmorgen 1 Thessalonicense 3 met jullie lezen. 1 Thessalonicense 3. Daarom hebben wij, want wij konden het niet langer uithouden, besloten alleen te Athene achter te blijven. En we hebben Timotheus, onze broeder en een medewerker van God in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof, dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd waren. Want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds dat we zouden verdrukt worden. Zoals gij ook weet dat geschied is. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem, dus Timotheus, om mij te vergewissen van uw geloof. Of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. Maar thans, nu Timotheus van u tot ons teruggekeerd is en ons goede tijding gebracht heeft van uw geloof en van uw liefde, en dat gij ons te allen tijden in goede herinnering houdt, even verlangend om ons te zien als wij u, zijn wij dan ook, broeders, bij al onze nood en druk vertroost over u door uw geloof, want nu leven wij als gij staat in de Heere. Want welke dank kunnen wij God of Goden over u vergelden voor al de blijdschap waarmee wij ons om u verblijden? Voor onze God, nacht en dag bidden wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Hij, onze God en Vader en onze Heer Jezus, banen ons de weg tot u. En u doet de Heere toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij gezind zijn jegens u. Om uw harten te versterken, zodat ze onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Tot zover. We zijn een tijdje terug met deze Thessalonicensebrief begonnen. En ik probeer daar elke keer als ik hier ben iets over te zeggen. Steeds een beetje verder. En nu bij hoofdstuk 3. Gelovigen uit de gemeente van Thessalonica. 3 sabbatten was Paulus daar geweest. 3 weekenden zouden we zeggen. En in die 3 week van onderwijs is er een gemeente ontstaan. En die gemeente bloeide. Ze hadden zich van de afgoden tot God bekeerd om de Heere te dienen, om de heilige God te dienen en om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat was kenmerkend. En Paulus schrijft nu een brief om hen te bemoedigen, beseffend dat zij het daar moeilijk hebben, dat zij zware tijden zouden meemaken, verdrukkingen. En dat hebben ze gehad, Paulus zelf ook, want die is dus na die 3 weekenden daar weggegaan, moest weg. En werd verderop vervolgd en weer verderop vervolgd en weer verderop vervolgd. En hij zegt eigenlijk, is het normaal dat de gemeente verdrukt wordt? Want ze hebben de Heer Jezus verdrukt, ze hebben hem niet gewild, ze hebben hem vervolgd. En ze zullen jullie ook vervolgen, dat kan niet anders, dit blijft zo. Dat is een beetje ongewoon voor ons, want wij hebben daar het idee van, nou, een beetje gewoon en een beetje gezellig. En we vinden het eigenlijk normaal dat we vrij mogen samenkomen. Dat er geen druk is vanuit de politiek of geen druk vanuit de wereld of vanuit mensen. Waardoor we niet zouden kunnen samenkomen. Nog sterker, waardoor we misschien wel vervolgd of verdrukt zouden worden in de zin van in de gevangenissen gegooid. Op andere plekken in deze wereld is dat heel normaal. In Rusland was het heel normaal. Soms zie je een klein stukje getuigenis. Gisteravond was een stukje van de EO. Een getuigenis van iemand uit Moskou, uit Rusland. Een interviewtje. Maar dan denk je, hoe is het mogelijk? En dan eens een keer hoor je iets uit Vietnam. En dan eens een keer hoor je iets uit China. En dan weer iets uit een ander oord, Noord-Korea. Het is heel erg wat er gebeurt. En wij vinden dat dat abnormaal is. Maar de Heere zegt hier, en Paulus zegt het ook, dat het eigenlijk normaal is. Dit is een normale situatie. Maar dat kun je bijna niet verlangen en dat kun je ook bijna niet opbrengen voor de Heer om zo voor hem te gaan. Nu is het ook niet zo dat we nu moeten trainen hoe zal het zijn als ik in de gevangenis zou zitten. En geen Bijbel zou hebben. Of wat zou ik moeten doen als ik vervolging, maar ook misschien wel pijn zou moeten lijden, marteling zou moeten ondergaan. Moet ik me daarop voorbereiden? Er zijn ook gelovigen die echt bezig zijn met het uit het hoofd leren van teksten, memorizing, bewust, want als je geen Bijbel hebt, dan heb je dit nog. Dat kun je niet ontnemen. Ik weet niet of je door pijn misschien toch bepaalde dingen kwijtraakt op den duur, dat weet ik niet. Maar je kunt daarmee bezig zijn. Je kunt constant bezig zijn met wat er misschien nog komt. Maar de Bijbel zegt dat de dag van vandaag genoeg heeft aan zijn eigen last. Of qua last. Dus ik hoef me niet ongerust te maken van wat zal er gebeuren als... Ik ben er diep van overtuigd als de Heer ons in dit soort situaties brengt, dat hij ons dan ook bijzondere genade en bijzondere kracht gaat geven om daar doorheen te komen met hem. En dat we dan dingen te binnen krijgen die we misschien nog nooit echt opgeslagen hadden. We hebben het wel eens een keer gelezen, maar om het echt in je geheugen te plaatsen is een tweede, maar dat komt dan terug. De Heer brengt dat gewoon uit zo'n bron naar boven en dan denk je, oh ja, ja, ja. Ja, ik was toen in Houten. Ja, zeker. 3 april. Ja. Ja. Ja, ik was het even kwijt, maar dat komt wel weer terug. Want de Heer brengt het door zijn Heilige Geest terug. Dus ik wil niet dat we ons nu gaan voorbereiden op wat zal het zijn als ik in de gevangenis zit. Of hoe zal het gaan als ik onder gigantische druk kom te staan. Nu heb je genoeg. Maar je mag je wel realiseren dat het abnormaal is wat we hier ervaren. De kerkvaders hebben vroeger geroepen dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk was. Zo zeiden ze dat toen. Dat betekent dus dat de mensen op de brandstapel waren eigenlijk de geweldige invloed waren voor kerkgroei. En dat is merkwaardig genoeg nog zo. In China groeit de kerk. En in Noord-Korea, waar het zo vreselijk moeilijk is, in Cambodja, daar groeit de kerk. En in andere oorden in deze wereld waar het helemaal niet makkelijk is om voor de Heer Jezus uit te komen, daar gloeit de kerk het hardst. In Oost-Europa, nog niet zo lang geleden, was geen godsdienstvrijheid. Ze mochten het niet en ze werden ook opgepakt. Ze werden ook in gevangenissen opgesloten. Maar de kerk groeide en bloeide. En daarbij zitten we dus in een hele rare situatie. Want we hebben het allemaal goed en we hebben absolute vrijheid om zomaar een samenkomst te beleggen. Maar de kerk groeit niet of nauwelijks. Dat moet je toch durven zeggen. Het gaat niet om die wel 1 en daar nog 1 en daar nog 10. Ik bedoel dat wel, gelukkig. Maar de echte, spontane, geweldige beleving of die enorme opwekking, die komt kennelijk pas als er druk is. Paulus wist dat. Maar hij was bang dat de jonge gelovigen daar niet tegen bestand zouden zijn. Hij gaat ze dus echt vertellen dat het normaal is, dat het een gewone situatie is. Dat hebben ze zelf gezien en dat ervaren ze nu zelf ook. Maar hij was bang dat de verzoeker misschien verzocht had. De verzoeker is niet de Heer. Ik wil het nadrukkelijk zeggen. We worden belaagd, we worden besprongen, we worden op alle mogelijke manieren misschien onder druk gezet, maar het is niet de Heer. De Heer laat het al toe en het heeft ook iets... Een plek in zijn plan. Maar de Heer kan niet verzoeken. En hij zal ook niemand verzoeken. Jacobus 1, heel nadrukkelijk. De Heer verzoekt niet. Toch zullen bepaalde omstandigheden meewerken. Diezelfde Jacobus schrijft in diezelfde brief, hetzelfde hoofdstuk, houdt het voor enkele vreugde, mijn broeders, in die nu in vele verzoekingen valt. Met andere woorden, verzoekingen, moeilijke dingen, hebben een bijzondere uitwerking. Want de Heer geeft bijzondere kracht, bijzondere genade. En er komen bijzondere wonderen ineens naar boven, bijzondere situaties. En daarom zijn in landen waar grote druk en geweldige tegenstand heerst, ook veel wonderen te zien. Hele duidelijke, bijzondere wonderen van de Heer. Paulus was bang dat de gelovigen er een beetje onderdoor zouden gaan. En dat gevaar is er vandaag ook. Ik heb niet de verzoekingen voor me en voor mijn ogen die er toen waren, van uit je huis gezet, je baan kwijt, je inkomen kwijt, geen inkomen en ook geen eten meer, gevangenis, van alles. Ik heb eigenlijk meer voor mijn aandacht en voor mijn gezicht de verzoekingen die op een andere manier tot ons komen. In hoofdstuk 4, dat had ik er aanvankelijk bij willen nemen vanmorgen, althans het eerste stuk, gaat het over een heiliging, een heilig leven. En niet een leven zoals de heidenen leven, met morele verschuivingen van je welste. Het gaat dan om huwelijk, het gaat om huwelijkstrouw, het gaat om je broeder niet bedriegen in deze kwestie. Het gaat om je eigen vat en eerbied en alle heiligheid mogen hanteren. Met andere woorden, het huwelijk moet in ere blijven. Er moet geen verschuiving in zijn. Er mag geen morele verschuiving zijn. En die is er namelijk wel. Daar zitten we middenin. Het is onvoorstelbaar. Ze hebben met groot vertoon van aandacht deze week, afgelopen week gevierd dat het homohuwelijk 10 jaar bestaat in Nederland. En de beelden komen dan weer naar voren. Meneer Cohen was toen nog burgemeester en die zie je dan ineens weer een huwelijk sluiten. Je ziet van alles om je heen. En op hetzelfde moment komen beelden naar je toe van een hele andere aard, van iemand die zegt dat hij gewoon is, maar waarschijnlijk homofiele dingen doet. En het hele huwelijk ligt in puin. Een huwelijk van een broeder en een zuster. Deze bespringing van onheilige dingen is zo nadrukkelijk dat we er bijna bang voor worden. Ik ben een beetje pessimistisch, zo klinkt het, maar ik wil graag naar dat optimisme terug straks. Ik las gisteren in het blad Elsevier een artikel over de gereformeerden. Nu ben ik dat van huis uit, dus dat spreekt me heel erg aan en dat wil ik dan ook graag weten. Hoe ging dat toen? Ik heb de vrijmaking van 1944 bewust meegemaakt. Ik was 7 of 8. En mijn ouders gingen met de vrijmaking mee, zoals het heet. En er werd gigantisch over gepraat. Je moet je dus voorstellen, een dorp. Dus één gereformeerde kerk, grote bakbeest van een kerk. En daar kwam een splitsing. En een deel werd dan synodaal, gingen met de synodebesluiten mee. Die noemde men dan synodalen. Nou, dat was een soort afgodisch stelsel in de ogen van de vrijgemaakten. Want die anderen die zeiden, nee, we willen ons vrijmaken van het juk van de synode. Die synode heeft niks te vertellen. We willen de Heere dienen en de Heere alleen. Nou, dit is zo uit elkaar getrokken toen, dat het hele dorp erover sprak. En de synodale bakker kon zijn toko sluiten, want de meeste mensen bleven bij die vrijgemaakte kerk. Dus de synodale bakker verkocht geen brood meer. En de synodale slager kon zijn toko ook sluiten. Dit is echt hoor, dit is geen flauwekul, dit is gewoon echt gebeurd. Want je kunt je voorstellen, daar kocht je niet meer, want het was een soort apart gebied. En nu lees je in zo'n blad, zo'n week, zo'n opinieblad, dat het met de gereformeerden berg afwaarts gaat. En dat kwam een beetje natuurlijk, omdat een mevrouw Huppelepup, het stond in de krant gisteren, of vandaag, voorzitter van de CDA is geworden, predikanten, PKN, ik weet niet meer hoe ze heet, maar maakt niet uit, Peetoom, ja, ik denk het is een vrouw, maar ze heet Peetoom, dus Rut Peetoom. Maar zij hoort dan bij wat men noemt de linkse oppositie. En CDA maakt dus een flinke ruk naar links op dit moment. En weer gaat een groot stuk van wat we hadden weg. Het gaat me niet om het CDA, het gaat me niet om die mevrouw. Die mevrouw heeft heel concreet gezegd dat ze dacht, en zij hebben toch voor haar gekozen. Dus ja, zij kan er dus verder misschien niks aan doen, maar ze is niet een voorstander van het woord van God en van overeind blijven. Alles wordt langzaam maar zeker ingepakt. En de kerken lopen weer leeg. Er staat een prachtige foto bij van haar kerk in de buurt van Appingedam. Nou, die staat midden in de wildernis. En er kan geen hond meer bij komen. Zoveel rotzooi is er omheen, zal ik maar zeggen. Of dat echt de kerk is van die plek, dat kan ik niet eens beoordelen. Maar dat wordt het wel, ja. En daar ben ik bang voor. We worden besprongen. We worden op alle mogelijke manieren besprongen. Niet door de politiek in de zin van, je mag niet meer. Maar door de politiek die zegt, je moet het anders zien. En langzaam maar zeker worden alle gedachten verschoven. En is het denken over de Heer Jezus bijna van vroeger. En is het denken over het heil in Christus en een toekomstig rijk bij en met de Heer Jezus iets van vroeger. Dat heb je nu niet meer. En als je dat vandaag zegt, dan ben je van vroeger. Dan hoor je bij die grijze... bijna bij die grijze club die dit nog een beetje beleidt, die dit vasthoudt. Nu, daar hoor ik dan bij. Er wordt nu gezegd, ja, Johannes de Heer is 50 jaar geleden overleden. Er is een programma aangeweid, mooie dingen zijn gezegd over hem. Prachtig. Maar ja, het is eigenlijk een beetje nostalgie, een beetje van het museum wordt even opengedaan. Andere tijden, weet je wel, toen hadden we dit. Maar niet met het verlangen om daar nu weer in te staan, om daar nu weer voor te gaan. Maar om, ja, om te zeggen, ja, zo was het vroeger. En dat hebben we gelukkig achter ons. Als je vandaag probeert te vertellen van de Heer Jezus en van het spoedig komen van de Heer Jezus, dan ben je een hele aparte. Dan hoor je er niet meer bij. En dat is het gevaar. En het gevaar is loei en loei groot dat de gemeente door die verzoeker, die toen vervolging en druk en martelpraktijken hanteert, dat hij nu hele andere praktijken hanteert. Namelijk als een engel van het licht vertelt hij je dat je sociaal moet zijn en dat je tolerant moet zijn en dat je die mensen een plek moet geven, dat je die mensen in de kerk een plek moet geven. Nou, er komt op een bepaald moment zoveel ruimte voor die mensen, en u weet precies wie ik bedoel, dat er niets meer over de Heer Jezus wordt gezegd. 0,0. Want dat kan niet. Dan beledig je haar of hen. Dit probleem is vele malen groter dan wij vermoeden. En ik wil dat gewoon benoemen. Ik wil gewoon zeggen dat we midden in de strijd staan. Toen was het echt de druk, echt de vervolging. En vandaag de dag, ja, heeft het een andere kleur, heeft het ook een ander detail. Maar het is wel een verzoeker die probeert om je bij de Heer Jezus vandaan te halen. En je niet te laten denken aan God de Vader. En je niet te laten denken aan het geweldige wat nog gaat komen. Want je moet nu met jouw daden en met jouw houding de ander tegemoet treden met brood en wijn. Daarom zijn we hier, daarom zijn we christen. We moeten de ander helpen. Nu, we moeten die ander ook helpen. Ik bedoel niet dat we dat niet zouden moeten doen. Maar ik bedoel wel dat we nu vandaag heel duidelijk vast moeten houden aan de Heer Jezus. Die verzoeker, die heeft ons langzaam maar zeker te pakken. En dat was toen de angst voor Paulus en dat... Ja, dat heeft hij geuit. Daarom heeft hij Timotheus erheen gestuurd. En nu komt Timotheus terug met een report, met een verslag. En die zegt dus van dat is geweldig. Eigenlijk, ze staan helemaal overeind. En ze zijn gewoon blij en verrast en ze zijn dankbaar. Want de blijdschap die daar is en de liefde tot God die daar is. En nacht en dag bidden we vurig, zegt hij, dat we uw aangezicht mogen zien. En mogen voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Het evangelie van Christus is daar verkondigd. Dat is niet het evangelie van het koninkrijk, dat bestaat ook. Dat is ook niet het evangelie van de bekering van Johannes de Doper, dat bestaat ook. Dat is ook niet het eeuwig evangelie. Dat bestaat ook. Maar dat is het evangelie van Christus. Of zoals Romeinen 1 dat zegt, het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Het evangelie van Christus. Daarbij staat de Heer Jezus, onze Heer en Heiland, Christus Jezus, centraal. Het gaat over Hem. Het gaat over Zijn toekomst. Het gaat over Zijn rijk. Het gaat over dat wat met Hem gaat gebeuren. En in dat plan van God met Hem hebben wij een plek. En een prachtplek. We behoren bij de Heer Jezus en we zijn bij de Heer Jezus en we zullen met Hem zijn. Daarover gaat het. En dat is natuurlijk een schitterende, schitterende boodschap. En ik hoop van harte dat we allemaal hier de Heer Jezus kennen als onze Heiland, als onze Verlosser. En vervolgens dat we ook voor hem willen leven. En dat we dat evangelie van Christus, dat evangelie van God, aangaande zijn zoon, dus aangaande Christus Jezus, ook kennen en daarin ook staan en daarin ook groeien. En dat wilde Paulus graag voltooien. Hij wilde graag afmaken wat ze daar al van wisten, maar hij wilde dat toevoegen. Dat is ook de taal in de brief aan de Romeinen. Dat wilde hij ook graag doen naar die gemeente. Dat is ook de taal in de brief aan de Efeziërs. Iedere keer hetzelfde. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat prachtige, bijzondere besluit van God de Vader over de Heer Jezus. Dat wilde hij graag onderstrepen. En in dat plan van God zitten wij. En dan zegt Paulus dat hij graag bij hen zou willen komen. Maar hij bidt op hetzelfde moment dat zij mogen toenemen en overvloedig mogen worden in de liefde tot elkaar en tot allen. Om uw harten te versterken, zodat ze onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Dat heb ik gelezen zo pas, lees ik nu nog een keer. Want dat is een enorme sprong. Hij zegt eigenlijk, ik wil er zo graag nog afmaken en ik wil ook graag dat jullie toenemen, ik wil dat jullie groeien. Waarin dan? Ja, in een heiliging, in heiliging, in toewijding, in nog meer op hem gericht zijn. Ik wil dat jullie opwassen, ik wil dat jullie groter worden, duidelijker zien wat er gaat gebeuren. Want er komt een moment dat de Heer Jezus met al zijn heiligen terugkomt. Dat is niet de opname van de gemeente, dat komt in hoofdstuk 4. Maar dit is het moment waarop de Heer Jezus met alle die bij hem horen hier op aarde verschijnt. Zacharia 14 zegt, hij komt, de Heer Jezus, hij zal staan op de Olijfberg en alle heiligen met u. Er komt een moment dat de Heer Jezus terugkomt uit de hemel en alle die bij hem horen, die komen met hem terug. Dan wordt ze, aha, die horen bij hem. Jazeker, die zijn in zijn gezelschap, maar die zijn onlosmakelijk aan hem verbonden. Dat is wat Johannes 17 bedoelt, opdat de wereld geloven, opdat de wereld erkennen. Dat komt op het moment dat de wereld erkent en gelooft dat jij en ik bij hem horen, één zijn met hem. In dat plan van God aan hem geklonken zijn. En nu bedoelt Paulus te zeggen, dat wat straks openbaar wordt, dat vanuit de hemel zichtbaar wordt, dat hij komt met alle glorie en alle denkbare heerlijkheid, als hij uit de hemel komt en wij bij hem zijn en met hem zijn, dan weet je precies wat heiliging is. Namelijk nu hetzelfde uitdragen. Dat is de insteek. Heiliging is niet is nooit bedoeld als van, nou, en die zijn nu zover dat ze geen enkele zonde meer doen. Ik denk niet dat die situatie ooit komt. Dat geloof ik niet. Het zou wel aanmerkelijk beter moeten zijn en aanmerkelijk minder zonde moeten opleveren. Dat geloof ik wel. Maar er komt nooit een moment dat je zegt, nou, en nu ben ik volmaakt. Ik ken een heiligingsbeweging, ook in Nederland, maar ook in andere landen, die dat zeggen en die hebben in hun kringen, in hun boekhouding, in mensen staan die door het vlees heen zijn. Dat is een term uit hun taalgebruik. Die zijn door het vlees heen, die zondigen niet meer. Daar hebben ze gehaat, maar daar zijn ze overheen. Maar diezelfde mensen hebben ook geen heiland meer nodig, want ze hebben dat zelf gedaan. Conclusie is dat ze nooit meer de dood van de Heer Jezus verkondigen. Nooit. Want ze zeggen, ja, als we dat doen, eens in de 10 jaar, dan verkondigen we onze eigen dood. Ze zijn zover dat ze geen zonde meer doen. Ik heb daarmee te maken gehad heel, heel frequent en heel naar. En die groepen bestaan nog. En als je daarmee in aanraking komt, nou berg je maar bijna. Ze zijn heel lief. Echt. Ik ga niet overdrijven als ik zeg dat je zaterdags, als je bij die club hoort, toch wel 5 broeders op bezoek krijgt die een poging wagen om jouw auto te wassen. Dat is natuurlijk aangenaam, dat hoef jij niet te doen. Maar de rottigheid is dat jij veracht wordt de auto van die andere ook te wassen, dus je schiet er niet zoveel meer op. En als ze komen, nemen ze een grote taart mee en ze smijten elkaar op de oren met. Het is echt voorbeeldig. En als je er tegenaan kijkt, nou, dit is pas een geloofsrichting, daar zou ik wel bij willen horen. Dit is het. Ze zijn bezig, steeds bezig, om zichzelf omhoog te krikken. En steeds verder komen ze. En in hun midden zijn mensen die echt door het vlees heen zijn. Ik heb En allerlei boeken nog steeds in mijn bezit uit die club waarin expliciet staat dat die en die door het vlees heen is. Aanvankelijk denk je, hoe krijg ik dit ooit ontmaskerd, totdat ik in Meppel ging wonen en een buurman kreeg, vrijwel zat één huis tussen. Hij heet Henk en daar laat ik het ook maar bij. Die tegen mij zei dat hij ook al een flink eind op weg was. Ja. Bij de straat gewoon. Hij heeft nooit mijn auto gewassen, dat heeft hij niet gedaan, alleen de auto's van zijn clubgenoten. En toen zei ik, Henk, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel, je hebt een ontzettend slecht geheugen, dus dat je onmiddellijk vergeet wat je gisteren zei, of je hebt een plaat voor je kop. En waarom ik dat zei, toen weet ik niet meer precies. Ik denk 3 of 4 weken later kwam uit dat hij naast zijn vrouw een homofiele relatie had met een hele stel in een klooster ergens in ons land. We hebben zijn vrouw nog jarenlang gehaat, pastoraal ook gehaat. Je schrikt je lam. Dus er zijn mensen die zeggen dat ze niet meer zondigen. Maar dit wordt goed gepraat. Want dat was het oude leven. Nou, zo kun je nog leven. Dat zijn dezelfde mensen die... Ik ken een voorbeeld. Een mevrouw die haar man voor rot schold. Sorry voor die uitdrukking. En dan ook nog zei dat het door de Heilige Geest was. Want ze had nieuw leven. Ik wilde daar dit mee zeggen. De termen, de taal kun je vergeten. Het gaat erom of je het verlangen hebt om nu te tonen dat je bij de Heer Jezus hoort. Niet of jij door het vlees heen komt, dat red je toch nooit, maar dat heeft de Heer Jezus gedaan. De Heer Jezus heeft aan het kruis van Golgotha voor jou, voor mij, zijn leven willen geven. Hij is in de dood gegaan, hij heeft zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd en heeft al mijn prut, al mijn verkeerdheid, al mijn zonden voor altijd weggedaan. Voor God sta ik er schitterend voor. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Niets is er. Er is helemaal niks. In Jozua 3 staat het prachtige voorbeeld van de hoge priester. Zacharia 3. Van het prachtige voorbeeld van Jozua, de hoge priester die met vuile kleren bekleed is. En er is een engel die zegt, doe uit hem de vuile kleren. En trekt hem een statiegewaad aan. In de hemel sta je er schitterend voor. Met een statiegewaad. Zonder vlek, zonder wimpel, zonder enige blaam. Helemaal niets. En hier op aarde, ja, denk je, verdraaid, dat had ik gisteren toch niet moeten zeggen. Was het maar 1 keer gisteren? Nou, misschien wel 2 keer. En hoe dichter je bij de Heer leeft, hoe duidelijker dat het wordt, dat je misschien wel vaker dan 1 keer per dag of 1 keer per week dingen zegt die je niet had moeten zeggen, of dingen denkt die je niet had moeten denken, of een weggetje kiest die je niet had moeten kiezen. Ik bedoel, dat komt iedere keer weer boven. Maar die oude prut is er nog. En dat zet aan tot zonde. Nu heiliging is, Heer Jezus, straks kom ik met u, dan zal iedereen, oho, maar die horen bij hem. Nu mogen ze zien, ze horen bij hem. Heiliging is apart gezet zijn, verbijzonderd. Uniek, een uniek gezelschap. Ik wil niet een hele preek houden over de doop, dat is de volgende week. Maar in de doop laat je dit zien. Je laat zien dat je bij de Heer Jezus hoort. Ik heb bij doopdiensten heel vaak een voorbeeld gebruikt van een zekere meneer Itai uit 2 Samuel 15... bekend hoor, maar zoek het maar zo op, 2 Samuel 15. Dan moet David vluchten voor zijn zoon Absalom. Absalom, ja, die wilde ook wat hogerop, die wilde voor zichzelf een plekje. En David vlucht uiteindelijk, de gezalfde van de Heere vlucht voor de tegenstander, voor de verzoeker. Ik noem het maar even zo, maar zo ging het wel toen. En als hij de route van David een beetje volgt in het Oude Testament, is heel mooi, is echt heel mooi. Dan zie je hem gaan vanuit Jeruzalem, door de beek Kidron, en dan de helling van de Olijfberg opklimmen, Gethseman, ja, echt waar hoor. En dat hij al wenende voortgaat, dat hij weent, En dat hij met barrevoets is. En dat er maar een paar met hem meegaan. Je bent dus de koning in de troon gezeten, in Jeruzalem, op de berg Sion. En dan verworpen, verguisd, miskend. En dan moet je vluchten. En je gaat door het dal Kidron, het Kidrondal. Je mag het zelfs het dal van Jozefat noemen. Het dal van de beslissing. Waar straks nog het een en ander gaat gebeuren. Maar goed, hij gaat er doorheen. Gaat omhoog en gaat daar verder. Wie zijn nog bij hem? Nog een paar. Zijn lijfwacht is er nog. En nog wat anderen die bij hem zijn, die nog bewust kiezen. En dan komt er een meneer uit Gat, G-A-T-H. En Gat is een plaats in de Gaza-strook. Nu nog. En uit Gat kwam een meneer Itai of Itai. En die was een paar dagen eerder met 600 lieden uit de Gaza-strook, uit het land van de Filistijnen, Palestijnen, Filistijnen. Uit het land van de Filistijnen bij David gekomen en ze hadden voor hem gekozen. Nou, we horen dus nu ineens dat een generaal overloopt, dat een opstandeling of dat een minister van Buitenlandse Zaken de andere kant kiest. Van alles hoor je. Maar goed, toen ging meneer Itai met 600, hij was een soort burgemeester van zijn dorpje, van zijn familie, een soort pater familias, kwam hij met de hele horde bij David en zei, we gaan u volgen. En kort daarop moet David dus vluchten. En wie komt ook door het dal heen, wie komt daar ook op de helling van de Olijfberg? Die meneer Itai. En David zegt, Itai, wat doe je nou? Ja, maar ik kies voor u. Ja, maar je bent gisteren pas gekomen en vandaag moet je al vluchten. Vandaag heb je al de strijd en heb je de verwerping en heb je de verguizing, heb je de miskenning. Vandaag al is het foute boel. Ga toch terug, want wat zou ik je kunnen geven? Ik weet niet hoe het afloopt, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik kan je geen garantie geven dat het allemaal gladjes gaat. En dan zegt Itai, ik wil bij u blijven, David. Ik ben de uwe. En David, dat is mijn vertaling hoor, met tranen in de ogen zegt, ga, trek voorbij. Zal ik het anders zeggen? Toen ik de Heer Jezus leerde kennen, was dat niet zo makkelijk. Ik moest veel loslaten. Sommigen hebben dat niet zo, maar ik moest dat wel. Dat zat in relatie met de kerk en met de publieke opinie en zo. De familie die tegen waren, die altijd aan het mopperen waren. Schelden, geen mopperen, mopperen is te lief. Maar het was altijd moeilijk. En dan komt het moment dat je zegt, Heer Jezus, wat het me ook kost, ik kies toch voor u. Ik weet dat ze me gefeliciteerd hebben toen ik gedoopt ben. En toen ik dacht, ik heb zitten aan janken als een kleine jongen. En hoe kunnen ze me feliciteren? En ik zit midden in de narigheid, ik zit midden in de spanning. En de familie wil me niet meer en ik word uitgekost. En ik heb dus hier helemaal geen slaapplek. Geen slaapplekje meer. Dat gevoel had ik. Het viel achteraf mee, maar dat gevoel had ik toen wel. Zie je het gebeuren? Dat je niet met het oog op en dan gaat het me goed. Dan heb ik welvaart, dan heb ik een plechtprek, dan heb ik. Is dat het? Nee, nooit. Nooit. Het omgekeerde misschien wel, zegt Paulus hier. Vervolging, verdrukking. Als je kiest voor de Heer Jezus, zou dat wel eens heel beroerd kunnen uitpakken. En toch, ze gaan. Heiliging betekent dat je zegt, Heer Jezus, het kan me niet schelen wat het me kost. En ik ga zelf ten onder. Dat is daarom de doop. Ik word begraven. Ik ben er even niet meer. Ik geef mezelf echt weg. Ik ben helemaal weg. En ik sta op om met u verder te gaan. En dat noemt de Bijbel in nieuwheid des levens wandelen. Met Christus gestorven, met Christus begraven. Heiliging. En de doop is bijna synoniem. Dat zijn bijna dingen die bij elkaar horen. Je wordt, doordat je met hem ten onder gaat, doordat je jezelf weggeeft, helemaal in de dood geeft, op een aparte plek gezet, op een apart terrein geplaatst, dat nieuwe leven. Dat is heiliging. Straks komt de Heer Jezus uit de hemel met alle heiligen, weet je wat? Nog een keer, Zacharia 14. Maar je mag ook 2 Thessalonicenzen 1 lezen, want daar staat het ook. Dus dat de Heer Jezus komt uit de hemel met alle heiligen. Dan zijn we met hem, dan wordt zichtbaar dat er een enorme discipelschare, een enorme groep volgelingen is die met hem uit de hemel komt. En nu zie je David omhoog klauteren op de Olijfberg met die Gatit Itai, met die 600 mensen bij zich en ook alle anderen die bij hem waren. En ze gaan al wenende voort en ze gaan de Jordaan over. En ze weten niet hoe het verder gaat. Heiliging is iets voor vandaag. In Christus ben je apart gezet. En de Heer Jezus zelf zorgt ervoor dat je bij hem komt in het hemelse, in het huis van de Vader. Dat is niet jouw verdienste, dat is ook niet jouw trouw, dat is ook niet jouw inzet, dat is zijn inzet, gelukkig. Maar hier op aarde, hier in Houten en omgeving, mag je laten zien dat je bij hem hoort. Dat is heiliging. Voor straks. Want dit geeft straks hem de eer. Des konings heerlijkheid, zegt een andere tekst uit het Oude Testament, zit hem ook in de veelheid van de onderdanen. Daar komt zijn eer in. Ik heb vorige week iets gezegd over 2 Korinthe 2, over de reuk van Christus. Weet je, er komt een overwinnaar met een enorme schare buitgemaakte mensen, komt binnenstappen in Rome waarschijnlijk. En ja, dat was dan een geur voor die overwinnaar. Dat was een liefelijkheid, dat was een aangenaamheid. En bovendien hadden ze een bepaalde geur bij zich. Sommigen die waren bedoeld om te sterven, anderen waren bedoeld om mee te doen, zoals Daniel aan het hof en zo, om mee te doen in taken te verrichten. Maar hoe dan ook, de geur van Christus. Jij en ik vormen nu vandaag de geur van de Heer Jezus. In heiliging. Heer Jezus, dank u wel. Als we nu vanmorgen zeiden dat we inderdaad weten waarom Gods genade, ik weet het niet, maar ik weet in wie ik geloofd heb, dus dat ik weet in wie ik geloofd heb, maar dat is mijn lievelingslied. Als we inderdaad beleden hebben en ook uitgesproken hebben, dat we weten, wij weten dat de aardse tent waarin wij wonen, dat is gezegd in ons gebed, afgebroken wordt en we een huis van God hebben, wij weten. Dat is zeker. Dat zit hem niet in jouw trouw, dat zit hem niet in onze inzet, dat zit hem in de zekerheid van het geloof. Gelukkig. Want als dat aan ons zou zijn gekoppeld, dan wist je het helemaal niet zo zeker, denk ik. Maar het is aan hem gekoppeld. Maar vervolgens mag je je ook uitstrekken om te zeggen, Heer Jezus, en ik wil me zo graag bij u voegen. Ik wil hier op aarde voor u leven. Dat is 1 Thessalonicenzen 3. Want de verzoeker zal zeggen, doe niet zo mal, kan er ook wel anders, je kunt het ook wel gewoon doen. De redenaties zijn niet van de lucht en ik weet wat dat is. Echt, je gaat alles uit de kast halen om te voorkomen dat je je volledig moet overgeven. Dat is altijd hetzelfde. Voordat een mens zich volledig overgeeft, moet er dus heel wat water nog door het Amsterdam-Rijnkanaal. Nou ja, ik weet niet veel of dat goed voorbeeld is, maar bij wijze van. Er moet heel wat water door de Rijn stromen, wil dat gebeuren. Vroeger dacht ik dat hij daar een grapje van maakte, maar een evangelist is lang overleden. Het was een echte ras-evangelist, vond ik hoor. Er zijn dus echt evangelisten waarvan ik denk dat als je die man hoorde dan denk je, en nog onbekeerd naar huis gaan, dat kan haast niet. Weet je wel, zo kon hij het vertellen. Met de gekste voorbeelden. Ik heb hem goed gekend. Ik zal maar geen ludieke dingen vertellen over hem. Maar die zenden hem een hele rij namelijk. Hij was het die zei, terwijl onze broeder het gebed beëindigd zingen bij lied 809 uit Johannes de Heer. Dat was diezelfde man. Maar die zei onder andere dit, en dat heb ik gehoord van hem. Het laatste wat van een Hollander tot bekering komt, riep hij in Slochteren, waar hij stond te preken. Dat is zijn portemonnee. Ik zat daarbij als jongetje. Toen snapte ik dat niet, want ik had geen geld. Dus daar zat ik op dat moment niet mee. Dat was niet voor mij bedoeld, kennelijk. Dus dacht ik, nou ja, dat zou wel een soort voorbeeld zijn. Maar later denk je, ja, alles wat met je portemonnee te maken, om dat echt uit handen te geven, je carrière en je baan en je toekomst en je zeker, alles wat wij zeker hebben, om dat los te laten, om dat aan de Heer te geven. Ja, dat moet ook nog een keer tot bekering komen. Tot ommekeer komen. En hij zei het zo en het is waar. Het is echt waar. Wij moeten allemaal leren wat het zeggen wil om met Christus ten onder te gaan. Dat is heiliging. Dat is echt heiliging. Je kunt duizend keer zeggen, ja, maar dan ga ik niet meer onwaarheden zeggen. Nou, hoort er ook bij. Natuurlijk hoort dat erbij. Dat is hoofdstuk 4. En dan ga ik niet meer die dingen doen, of dan ga ik niet meer me vergalopperen daarin. Nou, ik word er ook bij. Maar heiliging is jezelf opgeven. Want de verkeerde dingen hebben meestal, misschien wel altijd, ik kan het niet helemaal beredeneren, maar misschien wel altijd te maken met jezelf. Jezelf belangrijk vinden, jezelf toch of slachtoffer vinden, of even aandacht zoeken voor jezelf, tijd zoeken voor jezelf, ruimte zoeken voor jezelf. Het is altijd voor jezelf. Maar jezelf geven betekent bukken, ten onder gaan. Daarom is dit onderwerp zo heel dicht bij de doop geplaatst. Komt uit, volgende week is de doopdienst, ten onder. Voor hem gaan, met hem gaan. Dat is natuurlijk Romeinen 6. De zonde. Met Christus gekruisigd. Maar met Christus gestorven. Met Christus begraven. Daar ga je eronder door. Met Christus begraven door de doop. Dus in de doop laat je zien dat je met Christus begraven bent. Maar dat je hem ook verder mag volgen. Zoals die meneer Itaï verder ging met de verworpen koning. Zo gaan wij vandaag verder met onze Heer die hier op aarde verworpen is. Ja, hij is hier op aarde verworpen. Maar in de hemel is hij de Heere der Heren. En er komt een moment dat hij terugkomt. En dan zal hij op de aarde de Heere der Heren zijn. En wie zijn er met hem? Ja, alle heiligen. Daarom is voor hem kiezen, heiliging, een soort voorbode voor wat er straks gaat komen. Dat staat hier. En daarom is 1 Thessalonicenzen 3 zo mooi. Het is een heel mooi hoofdstukje. Niet zoveel teksten, maar genoeg om erover na te denken. En ik hoop ook dat de Heer dit wil zegenen en heiligen aan jou en mijn hart. Ik wil nog tot slot die tekst lezen uit 2 Thessalonicenzen 1, waar ik het net over had. 2 Thessalonicenzen 1, dus in mijn Bijbel 1 bladzijde verder, maar misschien jouw bladzijde, in jouw Bijbel 2 bladzijden. 2 Thessalonicenzen 1. Vers 6, indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, dus die verdrukkers van vandaag, die krijgen daar ook nog mee te maken, maar dat is niet onze taak, dat is zijn taak, aan de verdrukkers verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt wordt, dus die het nu kiest en misschien wel schade leidt en misschien wel gevangenschap moet ondergaan door u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, en dan ga je hetzelfde, bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn der macht in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, verre van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid van zijn sterkte, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn, wat ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Daar vind je het precies uitgedrukt, heel precies verwoord. Dat gaat er in de toekomst gebeuren. Jij hebt nu misschien verdrukking, maar die verdrukking, dat regelt de Heer. En die verdrukkers, die moeten er rekening mee houden dat ze met hem geconfronteerd zullen worden. En dat zou wel eens heel slecht voor ze kunnen aflopen. Maar jij en ik die nu verdrukt worden, we worden openbaar gemaakt en we krijgen zegen als hij komt. En dat is wat 2 Thessalonicenzen 1 zegt. En ik wil die tekst uit Zacharia ook nog wel even opzoeken. Ik dacht dat het Zacharia 14 vers 5. Zacharia 14 vers 5. Ja, dus Zacharia 14, Oude Testament, vers 5. Nou, daar gaat het over dat je dan de vlucht, in die tijd zullen ze de vlucht nemen in het dal van mijn bergen, want het dal van de bergen zal reiken tot Azel. Ja, je zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Dat moet dus een gigantische catastrofe zijn geweest. Toen zijn ze weggerend, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met hem. alle heiligen met u, staat er zelfs letterlijk. Dat betekent dat als hij komt om op die dag bewonderd te worden, zoals 2 Thessalonicenzen 1 dat zei, dan komt de Heer Jezus en alle heiligen met u. Dat beeld, hij komt, alles bij hem, opdat de wereld gelooft, opdat de wereld erkent. Alle heiligen, dat is eigenlijk model voor jou en mijn toewijding. Alle heiligen met hem. Wij met hem. Toewijding naar hem toe. Voor hem leven, voor hem spreken, van hem getuigen, zingen, blij verder trekken voor hem. Ik wil u graag de Heer danken. Vader, dank u wel dat u zo uw woord aan ons hart wilt brengen en dat u uw gedachten wilt openbaren. En dat wij vandaag als een gemeente ook toegewijd mogen zijn aan de Heer Jezus. Voor hem mogen leven. Heiliging in apart gezette situaties. Niet omdat de wereld ons zo goed gezind is, maar omdat we bewust kiezen voor de Heer Jezus. Omdat we zijn kant kiezen, voor hem gaan, met hem gaan. Maar zijn route was het kruis. Dat was gestorven zijn, begraven zijn. En onze route is het kruis en gestorven zijn en begraven zijn. Niet meer onszelf, maar Christus leeft in mij. We willen u danken dat u ons zo nabij wilt zijn en dit stukje uit 1 Thessalonicenzen 3 in ons hart wilt leggen. Misschien wel in aanloop naar de volgende week als er een doopdienst is. Dank u wel dat we dat mee mogen maken. We willen ook bidden of er helderheid zal zijn dan ook. Misschien zijn er nog anderen die dat ook graag willen. Er is al voor gebeden vanmorgen. Ik wil u zo bidden dat het een bijzondere zegen voor de Heer Jezus zal zijn. Zoals David verheugd was dat de mensen als die meneer Itaï uit Gat afkomstig zo bewust koos voor de verworpen koning. En er blijdschap bij David was dat dit gebeurde. Zo zal er ook blijdschap zijn in de hemel. Als mensen zo bewust kiezen voor de verworpen koning. Hier is de Heer Jezus nog verworpen. Er komt een moment dat dat anders is. Dat hebben we net gelezen. Dank u wel dat u ons zo wilt leiden en zo wilt toerusten. En zo in heiliging verder wilt laten trekken. En Paulus wilde die gezindheid graag aanwakkeren. Hij wilde voltooien wat hij daar al van gezegd had. Hij wilde ze in die richting duwen en ze verder laten groeien naar hem toe. We willen u danken en prijzen in de naam van de Heer Jezus. Amen.